Ziel van het marineterrein, een tinnen huwelijk. Eind 2013. Het Rijk en de gemeente ondertekenen de bestuursovereenkomst voor het marineterrein. Een groot avontuur begon. De stad kreeg er een stuk bij. En niet zomaar een stuk. Een groot, groen, mysterieus gebied in de oostelijke binnenstad dat eeuwenlang afgesloten is geweest, opende haar poorten en voegde zich bij Amsterdam. De opdracht die Bureau Marineterrein kreeg luidde: ontdek door tijdelijke invulling de best mogelijke toekomst van deze unieke plek. We zijn nu 10 jaar verder. Een mooi moment om terug te kijken. Wat is er gebeurd? En wat heeft het opgeleverd? En wat moet er absoluut mee naar de toekomst? Een podcastserie met de bedenkers en makers van het marineterrein.
In 2018 gaan de ontwikkelingen op het marineterrein snel. De boardwalk over het water komt gereed. EMS Instituut komt naar het marineterrein. En een van de suste gebouwen op het terrein transformeert tot de hippe codeerschool Codam. Ondertussen maakt Bureau Marineterrein plannen voor een aantal grote gebouwen aan de overkant van het hek, aan defensiezijde. Want per 1 juli 2018 draagt Defensie een volgend deel van het terrein over. Maar dat loopt anders. Mijn naam is Marieke Berkers en ik ben architectuurhistoricus. In deze podcastaflevering blikken we terug op de grootste impasse van deze periode. De heroverweging van Defensie om het terrein te verlaten. Thijs Meijer, adjunct-directeur van Bureau Marineterrein, zit aan tafel. Nou, deze impasse moet jou heel wat slapeloze nachten hebben bezorgd, Thijs. Klopt dat?
Nou, ik weet niet of ze letterlijk slapeloos zijn geweest. We hebben ons in die jaren wel vrij ernstig en diep moeten voorbereiden op die overdracht. Want je zei net, de volgende overdracht. Het was bedoeld geweest om de laatste overdracht te zijn. En meteen de helft van het terrein. En ik denk 3 keer zoveel gebouw. Dus dat was voor ons best wel een hele opgave om dat onder hoede te nemen.
Ja, nou ja, dat zegt al dat het een enorme, toch wel een probleem was natuurlijk. We hebben ook projectmanager van de gemeente Amsterdam voor het marineterrein aan tafel, Marleen Rienstra, welkom. En Bert Kwast is er ook bij vandaag, inmiddels met pensioen. Maar in 2018 maakte hij als adviseur bij het ministerie van Defensie de impasse van dichtbij mee. Bert, moest jij als adviseur bij het ministerie van Defensie de boodschap overbrengen dat Defensie niet zou vertrekken van het terrein?
Nee, dat was niet de bedoeling. Dat was aan de minister. Die heeft uiteindelijk kort voor die datum van 1 juli 2018 aan Amsterdam bekendgemaakt dat het wat Defensie betreft toch wat anders zou gaan dan in de overeenkomst was afgesproken.
Ja, en Thijs, het was echt een aanzienlijk deel wat niet vrijgegeven werd. Daar hadden jullie allemaal plannen al voor in de maak. Of in ieder geval was je daarop aan het studeren.
Nee, we waren ons zeker aan het voorbereiden. Het aardige is, we hebben nog best veel kaartjes voor hoe we dat terrein gebruikt hadden. Ook al die gebouwen, want er kwam nog een heel areaal andere soorten gebouwen bij. Vooral heel veel ruimte. Ja, nee, en dat had ook heel veel menskrachten gekost en heel veel werk opgeleverd voor ons om dat in 1 keer te moeten nemen.
Ja, maar Marleen, hoe reageerde de Amsterdamse politiek?
Nou, verbijsterd eigenlijk wel. Het was natuurlijk een opgave waar we met z'n allen naartoe hebben gewerkt om op 1 juli 2018 het terrein ook daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen voor de stad.
Ja.
En als je dan 2 weken voor datum te horen krijgt van nou, eigenlijk gaat het allemaal niet door. Ja, dan is dat echt wel, dat was letterlijk de bom die insloeg. En er was grote verbijstering en ook, ze waren echt wel geschoffeerd.
Maar ze hadden ook, de gemeente had ook naar de rechter kunnen gaan. Dat is niet gebeurd.
Nou, dat is wel overwogen. Dat is zeker overwogen. Alleen het belang van de gemeente Amsterdam is om het terrein te ontwikkelen voor de stad. En als je naar de rechter stapt, dan kun je met elkaar flink ruzie maken. Misschien dat de gemeente in het gelijk was gesteld, maar Defensie dwingen om van het terrein af te gaan wat van hun is. Ja, die kans was niet zo groot. Dus dan sta je eigenlijk met lege handen. Dan kom je nooit tot dat doel om het terrein te ontwikkelen.
Ja, en Thijs, hoe reageerde de stad of de pers bijvoorbeeld?
Ik denk dat er vooral verbazing over was. Kijk, je moet je voorstellen, de mensen, nou ja, de stad Amsterdam, zeker de omgeving, was inmiddels gewend dat ze hier dit terrein op konden naar naar al die eeuwen, letterlijk. Hè. Dus dat was wel een verworvenheid. Ik geloof dat er ook best wel wat onrust was dat misschien wat hele project teruggedraaid zou worden. Opeens stond eigenlijk door deze beslissing alles al op losse schroeven. Het ging denk ik een beetje van alle kanten wat. Mensen waren vooral erg ongerust over hoe het nu verder moest met de plannen.
Ja. En Bert, wat was de reden voor Defensie om het terrein voor een groot deel toch in beheer te houden?
De reden waren andere inzichten. En kijk, er was in 2013 een duidelijke afspraak gemaakt. Daar was iedereen het over eens. Maar dat was niet een koers die ieders instemming had. Defensie en heel veel mensen, heel veel partijen bij Defensie, die hechten aan dit terrein. Er waren allerlei mensen die tegen mij zeiden: hoe komen we zo idioot om dit terrein weg te doen? Een terrein met zo'n rijke historie. En kijk, voorop staat dat je altijd van mening kunt veranderen. En dat is ook eerlijk gezegd. Daarvoor hebben we politici, daarvoor hebben we bewindslieden. Die kunnen tot een andere opvatting komen en zeggen: nou, oké, maar wat mijn voorgangers gedaan hebben, dat hebben ze allemaal naar beste weten gedaan, maar ik kijk er anders tegenaan. Alleen, dan ga je in overleg. Het heeft altijd het voordeel als je duidelijk bent over en weer. En dat is een tijdje niet gebeurd.
En Marleen, ik heb een vraag voor jou. Toen je startte met de bestuursovereenkomsten, gemeente en Rijk, gemeente en Defensie, gingen toch al een soort huwelijk met elkaar aan op dit terrein. Dan word je vreselijk geschoffeerd, zoals jij het net benoemde. Is dat nog ooit goed gekomen met dat huwelijk?
Jawel, het is wel goed gekomen. Maar ik denk dat het, laten we het zo zeggen, het vertrouwen, wat er echt 5 jaar lang is geweest, omdat je vanaf 2013 tot 2018 5 jaar lang samen optrekt en samen plannen maakt voor het terrein. Als dat in één keer op zo'n manier en zonder overleg gebeurt, dan doet dat echt iets met het vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is er denk ik op verschillende niveaus op enig moment wel weer gekomen. Op ambtelijk niveau kan ik zeggen, was het er vrij snel, als je kijkt naar het tijdstip. Op politiek niveau heeft het echt langer doorgespeeld en speelt het nog steeds wel door.
Ja, en hoe merk je dat dan?
Dat het nog steeds een rol speelt, is omdat we bij elke besluitvorming die we hebben, en onlangs hebben we de projectnota vastgesteld voor het terrein, na enige tijd, dat er toch altijd weer een opmerking komt van: oké, maar wat kunnen we doen om te zorgen dat er niet nog een keer zo'n besluit, zo'n gamechanger gebeurt.
Ja. En Bert, hoe zat jij persoonlijk in de wedstrijd op dat moment? Want voor jou was het denk ik ook niet prettig om opeens in zo'n spanningsvolle situatie te zitten.
Zonder mij als een heilig boontje te willen voordoen. Ik voelde me toen buitengewoon ongemakkelijk, omdat zo waren we niet met elkaar omgegaan. En ik zei net al dat binnen Defensie allerlei opvattingen leefden van: het is toch ongelooflijk jammer, moeten we daar echt weg? Als je die afspraak hebt, dan moet je weg. Een centraal, letterlijk en figuurlijk centraal op dit terrein is werving en selectie. Werving en selectie is voor Defensie een ongelooflijk belangrijk proces. Ik weet niet welke aantallen nieuwe mensen wij per jaar nodig hebben, maar echt als er een hiccup in dat proces plaatsvindt, daar ondervinden we meteen de gevolgen van. Dus het was voor iedereen steeds duidelijk: dat mag nooit stil komen te liggen. En natuurlijk was het moeilijk om elders iets te vinden. Misschien heb ik wel eens wat opties gezien, maar ik wist dat men geen alternatief echt had waar men makkelijk heen verhuisde.
Mag ik wat vragen, Bert? Want ik ben wel heel benieuwd. Wat is de reden geweest? Want ik ben het met je eens, hè, dat als je op een gegeven moment van gedachten verandert, wat iedereen kan, want ook de gemeenteraad is wel eens van gedachten veranderd. Wat is de reden geweest dat het gesprek niet heeft kunnen plaatsvinden?
Je merkte begin 2018, toen was er een nieuw kabinet. Begin 2018, er was nog steeds onvrede hier op het terrein. En toen is gezegd: geen onomkeerbare besluiten. En voor mensen die eigenlijk hun vertrek hadden moeten voorbereiden, was dat, denk ik, het signaal van jongens, benen op tafel en we doen even niks. Ik zei al, werving en selectie zou een andere locatie moeten zoeken, maar ik hoorde daar maar niks meer van. Ja. Het was ook moeilijk. Dat was één. En aan de andere kant, waar de communicatie ook door gehinderd werd, was het feit dat Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen, wanneer waren die? Die waren in maart 2017. Maar de beëdiging van het nieuwe college was op 12 juli 2018. En wij begrepen dat in de tussentijd was het moeilijk communiceren. Niet op werkniveau, maar wel op politiek niveau. En dat is niet, ik wil hiermee niet schuld afschuiven of doen van nou, als het al hier in Amsterdam maar anders was verlopen, dan nee, zo was het niet. Maar jullie vragen naar achtergrond.
Ja, het is de politieke dynamiek die daar ook een rol speelde. Ja. En was die voor jullie als bureau Marinetrein Thijs voelbaar? Jullie hadden toch ook eigenlijk niks aanzien komen, of wel?
Nee, pas op een heel laat moment. Ja, kijk, er zitten voor dit deel van het verhaal, er zitten twee kanten aan. Nou, misschien allebei wel goed. Kijk, één goed deel van dit hele verhaal is dat het projectbureau, ik, mijn hele team, iedereen die hier zit, ik zeg het maar voor het eerst en misschien wel vaker vandaag, wij zijn niet van de gemeente, nog van het Rijk.
Ja.
En dat is wel de kracht van deze bestuursovereenkomst, hè, waar we nu over spreken, hoe dat ooit bedacht is. En dat zal ik altijd blijven herhalen. Dat is de kracht van die overeenkomst. Is dat ze het voor ons uit zo georganiseerd hebben. En dat betekent dus dat na die beslissing in 2018... we alle ambtenaren de pen hebben neer moeten leggen, wij van het projectbureau door hebben kunnen gaan.
Ja, en je had geen direct belang. Dus je had dus wat neutraliteit in deze.
Sterker nog, juist omdat alle pennen neerlagen, was er eigenlijk heel weinig impuls van buitenaf van onze opdrachtgevers. En ik denk, of ik weet wel zeker, dat de jaren 2018-19 waren best wel de drukste jaren. En de boardwalk waar je het over had wordt aangelegd, de komst van EMS, van Codam. En ingezet ook wel de voorbereiding op de volgende overdracht. Dat maakt het voor ons ook druk. We zijn eigenlijk nooit drukker geweest dan toen.
En je refereerde al een beetje aan. De impasse, dat werd uiteindelijk een scharnierpunt als je terugkijkt, terugkijkt op die tijd. Want er ontstond ook tijd. Om het even zwart-wit te schetsen. Het Rijk en de gemeente hadden met elkaar iets uit te zoeken. Maar jullie konden door als bureau Marineterrein.
Nou ja, ook daar, nogmaals, ook daar dezelfde kracht, dezelfde bestuursovereenkomst. Daar staat letterlijk in dat er niet gewerkt moet worden aan een eindbeeld. Het is nooit de bedoeling geweest dat er één grote tekening gemaakt zou worden in 2014. Waar je precies kon zien waar welke voordeur zat. Er moest gewerkt worden aan doelen. En dat is natuurlijk wat we hier met die community in die eerste jaren hebben opgebouwd. En nadenken over wat we belangrijk achten, over waarden. Wat zijn die ambities voor de latere toekomst? En het grappige is, alles wat we in die beginjaren bedacht hebben met de zittende huurders, de community hier op het terrein, daar hebben we niets van hoeven weggooien. Terwijl als we alleen een tekening hadden gemaakt, echt een ouderwets masterplan, die had in 2018 wel de prullenbak in gekund, want dan had je gewoon heel overnieuw kunnen beginnen. We hebben niks hoeven weggooien. We hebben alleen maar door kunnen gaan. En ik denk, maar dat zullen we achteraf moeten beoordelen, we hebben geen parallele realiteit, dus we zullen nooit kunnen weten hoe het zou zijn geweest als het wel in één keer door was gegaan. Mijn persoonlijke inschatting is dat het voor de rijkdom van het plan, voor het gebiedsconcept en wat in de toekomst gaat komen, dat het rijker en beter is, ook voor de stad, voor wat er nu uiteindelijk van komt. En hoe groot het is, daar komen we misschien wel even over te spreken. Ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk dat de tijd die nu ontstaan is hierdoor, letterlijk alle partijen, gelegenheid heeft geboden om gewoon tot een beter plan te komen.
Marleen, wat denk jij hiervan?
Ja, ik denk uiteindelijk wel dat de tijd die we gekregen hebben door de impasse, dat die er ook voor heeft gezorgd dat de plannen die we nu hebben, dat die beter zijn dan wat het was. Nog even terugkomend op Thijs zijn opmerking van we hebben niks weg hoeven te gooien. Ik denk dat Bureau Marineterrein niks heeft weg hoeven toe te gooien, maar wij wel. We hadden echt wel andere plannen voor het terrein dan wat het nu is, omdat er uiteindelijk ook gewoon een kazerne ingepast moet worden. En dat heeft wel andere consequenties. Dus het was wel, we voelden iets aankomen in 2018, want er gebeurde niks. Maar wat dan bij Defensie speelde, dat wisten we niet. Dat kon van alles zijn. Dat kon zijn dat ze niet weggingen. Het kon ook zijn, we willen later weggaan.
Ja, ja.
Dus dat heeft wel gezorgd voor een hele rare spanning. En ook een doorgaan met plannen waarvan we eigenlijk wisten van, nou, hier gaat waarschijnlijk een nee op komen.
De ondertitel van deze aflevering is There are no roads at sea. Hè, waarmee we eigenlijk aangeven, ja, de verbeelding van dat begrip adaptiviteit. Hè. Je kan wel plannen, maar uiteindelijk gaat de weg misschien toch, of de route toch een beetje anders. Was dit dan ook een moment dat de gemeente Amsterdam echt leerde omgaan met adaptief ontwikkelen?
Nou, dat heeft wel even geduurd. Het eerste half jaar hebben we daar niet zo bij stilgestaan. Maar het is wel degelijk echt zo'n grote ommezwaai die je niet ziet aankomen. Die echt een wezenlijke wijziging is,
ja,
van wat je ooit hebt bedacht. En dus we moesten ook. We moesten ook kijken van wat doet dit dan? En wat betekent het dan, dat hele begrip van innovatiedistrict? En hoe krijgen we dat dan voor elkaar zonder dat we meteen plannen inderdaad in beton gieten of een blauwdruk maken?
Ja.
Want dat kan dus niet. Het kan altijd veranderen.
Thijs, ik heb jou wel eens horen zeggen, tijd is je vriend. Hoe heeft dat uitgewerkt voor het marineterrein? Want je kreeg de tijd.
Ja. Misschien nog even heel goed om heel even terug te komen op Marlene's terechte opmerking dat de gemeente wel degelijk dingen heeft moeten weggooien toen de plannen anders waren. En wij inderdaad niet onze opvattingen, de ambities, de waarden, et cetera. Daar is niks in veranderd. Maar wat je wel ziet, we hadden inderdaad al wel het nodige op schrift staan. En Marlene refereerde net aan de projectnota die onlangs is vastgesteld met de plannen voor de toekomst. Nou, daar staan best wel wat begrippen in die nog wel lastig zijn. Lastig.
Wat is concreet?
Ja, zoals het woord adaptiviteit. Hè, dat valt al een paar keer. Dus dat je niet precies vastlegt hoe iets eruit ziet, maar dat je wel doorgaat met plannen maken. Dat vindt niet iedereen even makkelijk. Letterlijk niemand. Hè. Dat is voor de buurt ongemakkelijk, omdat ze niet weten hoe het eruit ziet. Dat is ook voor politici onhandig. Maar er zijn meer dingen. De rol die wij hebben als projectbureau, het curatorschap, hè, dat wij mogen bepalen wie hier wel en niet zit, dat willen we in de toekomst ook houden. Ja, hoe dat gaat, ook lastig. Een derde onderwerp is dat het marineterrein is nu, deze helft, heel erg ontwikkeld als testgebied. Hè, een plek waar je dingen voor de stad kan uitproberen. Het idee daarvan is dat het ook blijft. Ook ingewikkeld. Daarvan weten wij, kijk je hem alleen aan, nog lang niet hoe we dat dan precies moeten organiseren.
En je bedoelt ook dat het ingewikkeld is omdat je met elkaar moet uitvinden. En
ja, het is ook een. Het zijn nieuwe onderwerpen. Er is geen raamwerk. Er is geen 1-op-1 voorbeeld hoe dit nu gedaan wordt. Maar wat ik wilde zeggen is dat al deze begrippen die ik nu heel kort even aanhaal, de adaptiviteit, het curatorschap, dat testgebied, al die dingen die we nu belangrijk achten, in die eerdere plannen, die wel degelijk zijn weggegooid inderdaad, vanuit 2017, stond dat er zo nog niet in. Ja, en daar zit voor mij wel een bewijs in dat die inzichten zijn over in de loop van de tijd ontstaan. En daarom zei ik al, we hebben geen parallele realiteit om te checken hoe het was geweest. Maar één ding weet ik wel zeker, de plannen uit 2017 waren anders dan nu. Even los van omvang, maar ook de hele ambitie was anders.
Ja. Ja, omdat je ook dan de tijd niet had gehad om al die begrippen echt wat preciezer te duiden, om invulling te geven.
Ja, om ze te bedenken, om ze uit te proberen.
Laten landen ook, want die begrippen, de begrippen zijn ongrijpbaar. En juist die ongrijpbaarheid maakt dat je heel veel, je hebt ook veel zendingswerk te doen. Ook binnen de gemeente hebben we veel zendingswerk te doen als het gaat over adaptiviteit. Want we zijn gewend om een stuk grond gewoon van A tot Z te ontwikkelen. En dat we alvast weten wat er over 10 jaar moet komen. En als je dus begint met, we weten niet wat hier moet gaan komen, dan gaan alle systemen, alle processen binnen de gemeente slaan op hol. Omdat alles is eigenlijk geënt op weten wat gaat komen.
Nou, en er is nog een ander aspect aan de tijd. Hè? Want wat ik net al zei, het is heel erg voortgekomen uit de mensen die hier zijn. Ik noem het onze community, noem het de huurders. Maar het zijn ook de gebruikers, de bezoekers, alles wat hier nu zich afspeelt. En dat is ook iets dat tijd vraagt. Hè. Al die inzichten zijn wel degelijk opgekomen door de mensen die zichzelf nu tot het marineterrein rekenen. Maar dat duurt ook even. De instituten die in 2018, 2019 hier geland zijn, ja, voordat iedereen die hier zit echt concreet met elkaar samenwerkt en tot inzichten komt. Al die dingen, dat kost hem eenmaal gewoon tijd.
En kun je aangeven waarom het belangrijk is om die stap te maken? Wat levert dat op?
Ik vind, en ik hoop velen met mij, dat dit een hele bijzondere plek is. Defensie vond het altijd al een bijzondere plek. Amsterdam ook. We vinden het heden ten dagen belangrijker voor de toekomst ook. Het is niet zomaar een stukje land, stukje Amsterdam, waar gebouwd gaat worden en toegevoegd. Het is echt wel iets bijzonders. En dat maakt, ik vind, velen met mij, dat juist omdat het zo'n bijzondere plek is, dat je er dus ook iets bijzonders van moet maken. En nu komt die gewoon bouwen, zeg ik even als oud architect, is niet eens zo, ja, boos ingewikkeld in zichzelf, maar gewoon hier iets neerzetten, dat is het ingewikkelde deel niet. Maar als je denkt, we willen er echt iets bijzonders van maken, iets waar we onszelf ook mee verrassen van wat het als meerwaarde kan hebben voor de stad, dan moet je daar wel extra wat extra energie in steken. En dat vraagt ook helemaal tijd. En dat, in die zin was het in die hele periode in 2018 natuurlijk een hele bijzondere, omdat op papier was die tijd niet gegeven. Sterker nog, de bestuursovereenkomst, waar ik al een paar goede dingen over gezegd heb, die eindigt, de laatstgenoemde datum in dat hele stuk, is 1 juli 2018.
Ja.
Het was helemaal niet voorzien dat het zo lang mocht, zou of kunnen gaan duren. En dat heeft, nogmaals, ik denk dat veel heeft opgeleverd. Tot nu in ieder geval.
Ruimte om dingen uit te proberen. Volkskrant, 9 maart 2018. Interview met Corine Vicreux, topvrouw van TomTom en Lisbeth Jansen over de komst van Codam op het marineterrein. De gedroomde plek is nu nog een anoniem, onooglijk gebouw op het marineterrein in Hartje Amsterdam. Gele gebakstenen, kleine ramen, jaren 80 treurnis achter grote stalen hekken, bij de marine in functie als lesgebouw. Hier zullen jongeren in 1 jaar of 3 leren programmeren en samenwerken om vervolgens uit te vliegen naar de Googles of TomToms van deze wereld. Vooropleiding nog collegegeld is vereist en de onderwijsmethode is onorthodox. In niets lijkt de school op gewone opleidingen. Docenten of boeken zijn er niet. De leerlingen leren coderen door opdrachten uit te voeren en door samen te werken. Lisbeth Jansen heeft de opdracht het terrein in te richten nu Defensie zich terugtrekt. De school past daar perfect in, zegt Jansen. We hebben nu de mogelijkheid een plek te maken waar we dingen kunnen uitproberen en waar creativiteit ontstaat. De stad heeft behoefte aan dit soort plekken.
Het thema leren kreeg ook de ruimte om zich te ontwikkelen op het terrein na 2018. Er kwamen hele bijzondere scholen zoals bijvoorbeeld Codam, die ook interessant zijn voor Defensie. Ga ik straks aan Bert iets over vragen. Maar eerst, wat ontwikkelde zich zoal rond die tijd?
Ik kan zelfs ook al aantonen dat het hele domein leren, de hoofdletter L, in die beginjaren niet zo in de stukken stond. De opvatting over de ontwikkeling was een andere dan die van nu. Dat is waar we net over hadden, wat tijd je dan geeft. En het is een mooi voorbeeld, of misschien wel het mooiste voorbeeld over hoe deze aanpak werkt. Is namelijk een ander woord dat al wel heel vroeg in de boeken stond, innovatie. Nou, daar kunnen we een podcast apart over voeren wat je daaronder verstaat, maar het woord stond wel. Wij merkten uit onze community echt wel een hele sterke aandrang dat waar zij tegen ons zeiden, luister, als je dat belangrijk vindt, zorg dan dat voor die toekomst, als innoveren belangrijk is, zorg dan dat je dat hele domein leren onder de knie hebt. En dat gaat niet alleen over scholing, dat gaat over kennisoverdrag, talentontwikkeling, alles wat daaronder valt. En nogmaals, ik kan aantonen dat woord leren, op enig moment duikt dat op in de stukken, ook bij ons, gewoon als thema. Het stond op het planbord, een verder leeg planbord, maar het woord leren stond bovenaan. Dus daar moeten we iets mee. Hè? Dus...
En hoe gaat dat dan? Hoe krijgt dat dan concreet invulling? Hoe vind je dan bijvoorbeeld een huurder die
Ja, vinden. Kijk, het aardige is, dat is wel een verworvenheid van deze bijzondere plek. We hebben in alle jaren nooit naar huurders hoeven zoeken. Ze stonden rijdik voor de poort, letterlijk en figuurlijk nog. Maar dat maakt het niet heel veel makkelijker, omdat je nog steeds wel moet kiezen. En dat is waar dat curatorschap over gaat. Kiezen, de ene huurder of de andere. En waar kies je dan op? En met het thema leren is dat kiezen dus wel makkelijker geworden. Dat heeft ertoe geleid, onder andere. Dus je noemde ze al, het EMS Instituut, die heel graag wilde zitten. Codam, ook de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Dat soort instituten hier konden komen. We hadden de plek er ook voor toen. En we hebben er ook voor gekozen.
En ik denk ook, Thijs, dat het... en dan kijk ik ook even naar Bert. Op dat moment dat we zeiden van dat leren is echt wel een onderdeel van dat hele idee dat hier innovatie plaatsvindt, maakte ook dat opeens het een stuk logischer was dat de kazerne, inclusief dat hele DCPL-verhaal, waar nou, mensen opgeleid worden...
Wat is DCPL?
Oh, ja, dat is een goede vraag voor Bert, denk ik.
Dienstencentrum personeelslogistiek, lees ik voor.
Aha.
Want ik heb dat ook niet dagelijks paraat.
En dat is eigenlijk werving en selectie.
Dat is werving en selectie.
Volksmond, zou ik maar even zeggen. Maar ga verder, Marleen.
Nou ja, volgens mij. En bij ons begon het besef te komen dat er dus ook een. Dat het niet alleen een moetje was om de kazerne in te passen, maar dat er ook mogelijkheden zouden liggen.
De meest uitgesproken dienst waar de meeste aansluiting op dit terrein, aan onze kant, is te vinden met Defensie, is dat DCPL, de werving en selectie, de personeelzaak. Het aardige is dat de nieuwe commandant van DCPL, en mensen zijn nu gewend aan die afkorting, toch? Dat gaat goed, hè? De nieuwe commandant daarvan, die wilden we hier introduceren aan iedereen die aan onze community erbij hoort. Maar dat hoeft eigenlijk niet, want hij had in een eerdere plaatsing hier al kennis gemaakt met Nemo en EMS en Codam. Kent ze allemaal al. En dat is logisch, hè? Zo'n Codam die programmeurs opleidt. Nou ja, ik hoef de zin denk ik niet af te maken. Dat is voor Defensie een even grote vraag als de rest van van de bedrijvigheid in Nederland. Ja. Dus die is heel logisch. En wat ik ook zelf ook wel een hele interessante vind, is dat deze personeelsdienst ook een verantwoordelijkheid heeft voor mensen die Defensie weer uitkomen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die op een kort of langer contract bij Defensie werken. Die moeten allemaal geworven worden. Ze komen er ook wel een keertje uit. Nou, dan denk ik, deze zin die sluit zichzelf ook bijna. Want dan denk ik, ja, daar valt nog heel veel te bedenken wat daar voor samenwerkingen uitkomen.
Ja, dus het kan eigenlijk in de toekomst zich nog veel verder ontwikkelen.
Ja, dat denk ik. Dat hoop ik ook, ja. Dat zou ik wel verwachten, ja.
Marleen, hoe zie jij de toekomst van het terrein? Als je zo door je oogharen kijkt, 10 jaar? Of...
Oh, 10 jaar is nog kort, denk ik, als je kijkt naar de toekomst voor dit terrein. Ja, weet je, ik vind het gewoon interessant om te bedenken dat we op korte termijn wellicht gewoon iets gaan bijbouwen. Maar dat het vooral gaat, en dat heeft de tijd wel geleerd hier, dat het gaat over de gebruikers van de gebouwen. Dus ik ben het eens met Thijs wat hij daar straks zei. Het stenen stapelen, de gebouwen neerzetten, dat is echt het makkelijkste van wat hier moet gebeuren. Het gaat uiteindelijk om wie er in de gebouwen komen en wat die partijen met elkaar gaan doen. Dat maakt of je hier een innovatiedistrict krijgt. En dat is echt het allermoeilijkste. En daar moeten we als gemeente ook echt op een andere manier over gaan nadenken, omdat dat geen core business is van ons.
En hoe bedoel je dat, op een andere manier over nadenken? Wat betekent dat dan?
Dat betekent dat we zijn gewend om als gemeente bij gebiedsontwikkeling betrokken te zijn bij het hele proces van het realiseren van van de stenen en van de openbare ruimte. Maar als je als gemeente ook wil dat je op lange termijn, dus als de gebouwen klaar zijn, dat het wel degelijk blijft functioneren als gebied waar innovatie centraal staat, dan ben je niet klaar bij die stenen. Dus dan moet je een andere rol aannemen en moet je wellicht op beleidsniveau, maar ook langetermijn beslissingen die je neemt, dat hele idee van dat innovatiedistrict blijven ondersteunen. En dan moeten er wellicht vanuit economische zaken mensen aanschuiven die blijven nadenken over wat dan relevant is voor de stad.
Ja. En Bert, inmiddels denk ik dat een hele hoop mensen bij Defensie wel gewend zijn aan het delen van het terrein. Hoe kijk jij naar de toekomst? Hoe zie jij dat zich ontwikkelen? Is dat een goede, positieve weg waar kansen ook benut worden? Of blijft dat toch ook nog best moeilijk, dat samengaan?
Nou ja, wat ik van afstand nu zie, tot mijn genoegen, is dat er over en weer ziet men de winst van de ontwikkelingen. Dat betekent ook dat er een zeker vertrouwen is dat het goed gaat. Als je daar maar de tijd voor neemt, het woord is een aantal keer genoemd. En dat zie ik elders ook. Dat geeft ook dingen die je nu niet meteen kunt verzinnen, die komen dan wel. En dat mensen daar ook niet angstig voor zijn.
En ik heb nog een slotvraag voor jullie alle drie. De slotvraag is wat deze plek nou persoonlijk voor je betekent. Thijs, jij werkt hier inmiddels al bijna 10 jaar.
Ja, wat betekent deze plek voor me? Nou ja, misschien de twee anekdotes dat wel goed illustreren. Eentje is dat ik kort na aanstelling van Liesbeth aan haar zijde ben gekomen, zoals het zo mooi heet. Hier in gebouw 3, op een geleentebureautje in een gesloten kazerne met helemaal niets. Geen team, geen huurders, geen verplichting in het openbaar terrein. Nou, en hier achter mij hangt een poster aan de muur van wat er allemaal in de afgelopen 10 jaar voorbij is gekomen. Ik denk dat is één. Een tweede die ook wel bijzonder is, een herinnering die ik vaak wel aanhaal, is dat wij een jaar geleden met het team hadden we in het weekend een dag met onze eigen familie. Dus we hebben een kleine puzzeltocht uitgezet. En ik weet nog dat ik 's morgens met een van onze mensen van het team van het beheer rondliep om die puzzeltocht voor te bereiden. In de doodse stilte zaterdagochtend op 9 uur elkaar aankijken. Ja, dit is eigenlijk ook wel heel bijzonder. Daar staan we dan op straat. We hebben sleutels van alle gebouwen. We hoeven niemand dat te vragen. We kunnen dit gewoon zo organiseren. Waar is het mogelijk dat een clubje mensen het vertrouwen krijgt om zo'n stukje stad op deze plek uitgerekend, om daar die verantwoordelijkheid voor te dragen en daar dingen mee te doen? Gewoon gebouwen en terreinen. En soms, weet je, door de jaren heen, je gaat een beetje van week op week, jaar op jaar, zoals in dit geval. Dan kom je, ja, je komt een beetje in de flow van het werk. Je vergeet af en toe nog wel eens hoe bijzonder het eigenlijk is, hoe dit allemaal georganiseerd is. Want het is oprecht uniek. Dat is buiten kijf.
Marleen, jouw job is volgens mij heel gewild bij de gemeente om hier projectleider te mogen zijn.
Ja.
Wat betekent de plek voor jou?
Ja, de plek voor mij is, als ik hier kom, en dat is met enige regelmaat, en dan is het ook heel fijn. En het is vooral fijn omdat elke keer als ik hier kom, iets zie waardoor ik besef dat het niet gewoon is. Dat deze plek gewoon een hele bijzondere plek is. En dat er steeds iets gebeurt waarvan ik denk, wat de is dit? En het is een soort energie. Ik kan hier gewoon praten met partijen waar je normaal gesproken als projectleider vanuit de gemeente echt nooit mee praat. Mensen die met de toekomst bezig zijn, die dingen doen. Op het begin wist ik bij God niet waar ze het over hadden. Maar het zijn echt superleuke dingen. En daardoor iedere keer maar weer het besef heb van, oh ja, deze plek is echt anders dan anders. En als ik het inderdaad aan een collega vraag, dan is soms de vraag, wanneer ga jij van het project af? Dan kan ik het overnemen.
Ja. Bert, als je hier door de poort loopt, wat gebeurt er dan? Wat betekent deze plek voor jou?
Ik zou zeggen dierbare herinneringen. Ik heb hier veel geleerd. Het belangrijkste is dat we samen, denk ik, kunnen zeggen eindgoed al goed. En als je dingen leert, dan loop je hier en daar ook blauwe plekken op. Nou ja, en zonder nu opnieuw terug te gaan naar 2018... weten we allemaal wat er toen gebeurd is. En daar kijk ik op zich niet met trots op terug. Maar ik denk dat we er allemaal van geleerd hebben. En die woorden wat ik net zei, eind goed, al goed.
Dank je wel allemaal voor het gesprek.
Je luisterde naar een aflevering uit seizoen 4 van de podcast Ziel van het Marineterrein. Dit seizoen is gemaakt in opdracht van Bureau Marineterrein door Marieke Berkers, Jacqueline Verheugen, Suzanne Bartolomeus en Woozie Agency. Wil je meer verhalen horen? Ga dan naar marineterrein.nl/ziel.